Goedenavond allemaal. Welkom op het rondetafelgesprek van bestuur, financiën en economie. Hier bij de opening van deze vergadering. Ik heb één mededeling. Meneer Van der Boom van het CDA is vanavond afwezig. Dan zijn we bij punt 2 over de agenda. Er zijn twee moties teruggetrokken, of tenminste die worden niet besproken vanavond. Dat is de motie ontwikkeling lange termijn visie en lange termijn visie financieel beleid. Die gaan we vanavond niet bespreken. Die komen misschien een andere keer op de agenda. Kan iedereen zich verder vinden in de agenda?
Ik had wel een vraag, voorzitter. Bij woonomgeving staat de motie blijverslening. En ja, ik vroeg mij af waarom dat niet in deze commissie wordt besproken. Maar het gaat echt over financiën, leningen. En het is natuurlijk wel gelinkt aan wonen, maar het is een gekke plek om daar het over financiën te gaan hebben. Is daar een bewuste keus voor gemaakt?
Ja, die vraag hebben wij ook in de fractie met elkaar besproken. Ik weet niet, ik denk omdat het toch met huizen te maken heeft, wonen. En dat het daarom daar besproken wordt. Misschien weet meneer Wijnands er iets meer van.
Maar inderdaad, binnen het college kwam ook even op, is het niet omdat het over lening over geld gaat, zou het dan niet een plek zijn om die binnen BV te behandelen? Maar gelet op het feit dat onze collega Zielman zich ook bezighoudt met duurzaamheidsleningen, startersleningen enzovoorts, allemaal ten aanzien van wonen, hebben we gezegd, is het eigenlijk zijn commissie wat dat betreft de beste plaats om die blijverslening te behandelen.
Voorzitter, dan, we hebben eenzelfde soort vraag, maar dan betrekking tot het subsidiebeleid. Waarom BV niet betrokken is bij de presentatie rondom het subsidiebeleid.
Dan kijk ik ook weer even naar een lid van het college, want daar kan ik geen antwoord op geven.
Ja, voorzitter. In zekere zin is het zo dat ik ben coördineerd wethouder ook op het gebied van het subsidiebeleid. Gelet op de agenda's is besloten om de presentatie die vanmiddag of vanavond wordt gehouden ten aanzien van wat zijn de volgende stappen in het kader van de herrijking van het subsidiebeleid, om die toch in een andere commissie te doen plaatsvinden. Maar uiteraard vindt op enig moment natuurlijk wel een koppeling naar raadsbreed terug met datgene wat is opgehaald en wat de vervolgstappen zijn. En het subsidiebeleid speelt zich natuurlijk ook voor een heel groot deel af binnen het sociaal domein. En dan moeten we de zaken opknippen tussen enerzijds financieel en anderzijds natuurlijk tussen datgene wat je wil beogen. En ja, anders zou ik er nu in behandeling komen van het verslag van de Rekenkamercommissie. Maar daar kwam één ding heel nadrukkelijk naar boven, dat er ook vooral wordt gekeken naar de maatschappelijke effecten. En dan is met name, denk ik, het belangrijkste om zicht te krijgen wat die maatschappelijke effecten zijn binnen het sociale domein, denk ik.
Nou, hier zou ik graag een keer over willen praten. Want wij denken er anders over. Maatschappelijke effecten geldt niet alleen het sociale domein, maar met name op alle beleidsvelden die we met elkaar hebben, waar je stimuleringsbeleid op wil zetten. En de subsidies een van de middelen daartoe is. En ook dat zijn maatschappelijke effecten natuurlijk. Of dat nou een fysieke omgeving is, of dat het nou sociaal domein is, dat doet er niet toe.
Maar misschien is dit een mooi punt voor ook om in het presidium niet politiek over te praten, maar onder welke commissies het gaat vallen. En misschien zou dit iets zijn wat we commissiebreed zouden moeten gaan bespreken. Maar ik denk dat het goed is dat we hier op een volgend moment op terug gaan komen. Verder kan iedereen zich wel in de agenda vinden. Dan zijn we nu gekomen bij punt 3, motie verkoop aandelen. Dat is een motie van de ChristenUnie SGP. Ik geef eerst het woord aan de indiener van deze motie. Die wil even een paar sheets laten zien om zijn verhaal in te leiden. En daarna kunnen jullie vragen stellen. Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. De motie verkopen aandelen en Nexus. De strekking van de motie is natuurlijk duidelijk. Als bijlage bij de motie zat een uitgebreide vraag- en antwoordlijst. En omdat het toch wel wat, misschien wat technische materie is, leek het me goed om in een aantal sheets dat toe te lichten. En op de eerste sheet is eigenlijk de kern een stuk historie van de gemeente hebben van oudsher energieaandelen. Wat is er nou in 2009 heeft er plaatsgevonden? Dat is eigenlijk ook onder druk van de Europese Unie. Dat er een splitsing heeft plaatsgevonden tussen de leveractiviteiten, energieleveringsactiviteiten en de netwerkactiviteit. Nou, de leveringactiviteiten, Essent en Nuon, die zijn toen verkocht. Essent is naar de Duitse RWE gegaan, Nuon naar het Zweedse Vattenfall. En de netwerkactiviteiten die zijn eigenlijk altijd in publiek eigendom gebleven. Dus die zijn, op dat moment heeft ook gemeente Noord-Oostpolder de aandelen in Enexis verkregen. Vorig jaar heeft Enexis een keus gemaakt om met ingang van 2016 een aantal gebieden af te stoten en een aantal gebieden ook weer aan te nemen. Dus een ruil met Liander. Dat is rechts ook op het plaatje te zien. Je ziet onder andere dat ze de gasactiviteiten in het noorden hebben afgestoten. Maar dus ook het netwerk in de Noordoostpolder. Dus Enexis is vanaf 2016 niet meer actief in de polder. En dat is dan ook een mooi moment om te zeggen van ja, wat is ons belang nog bij die aandelen Enexis? En om tot verkoop over te gaan. Als tweede even een stuk over het wettelijk kader. Dat is misschien wel droge stof, maar toch wel relevant. Enexis heeft zelf statuten. En vorig jaar, begin vorig jaar, is in een aandeelhoudersvergadering is gezegd van... hebben de aandeelhouders besloten om in het statuut op te nemen... dat alleen aandeelhouders die in het verzorgingsgebied zitten ook aandelen mogen hebben in Enexis. Dus dat is wel een hele relevante bepaling, want wij zitten zelf niet meer in dat verzorgingsgebied. En het tweede is, er gelden natuurlijk een aantal regels voor gemeenten. Een gemeente mag niet als een bank gaan beleggen of aandelen hebben. Dat mag alleen maar uit het oogpunt van de publieke taak. Dat staat ook op de sheet. Dat is de wet FIDO, de wet financiering decentrale overheden. En dan is de vraag natuurlijk, wat is een publieke taak? Het moet ten dienste staan van de eigen inwoners. Dus moet echt een openbaar belang behartigen. En vanaf 2016 is dat belang in principe weggevallen met die switching van de netwerkactiviteit. Dus hebben we eigenlijk alleen nog maar een financiële relatie. Dus ook dat is een goede reden om tot verkoop over te gaan.
Mag ik even een vraag over die sheet stellen?
Ja, als het over de sheet gaat, mag het nu. Ja.
Het is een sheet.
Neem aan de vorige sheet, hè? Nee, volgens mij gaat het over de vorige sheet, hè?
Nee, over deze sheet. Deze die nu staat. Gaf je nou net aan bij dat de statuten van Enexis nieuw zijn, hernieuwd zijn? Dus met andere woorden, er is een nieuw regime aan statuten, terwijl wij al eerder onze aandeel hebben verkregen in een ander regime. Dan wat er nu is?
Goeie vraag. En dat is wel de nuance die ik net maakte. Dat klopt. Dus in eerste instantie stond dat niet in de statuten. En dat is bewust ook toegevoegd door de aandeelhouders. Dus dat is ook niet... het is ook niet zo dat je direct... Het is ook niet redelijk om te zeggen dat je direct in strijd handelt met het statuten. Wellicht is dat de achtergrond van de vraag. Maar betekent wel dat je op enig moment tot verkoop moet overgaan. Ja.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ik begrijp dus dat degene die statuuthouder is, om het zo te zeggen, Enexis zelf, op een gegeven moment gaat besluiten van nou, we moeten naar een overgangsregeling toe om die, zeg maar, de niet-eigenlijke aandeelhouders af te stoten. Dat kan me voorstellen. De motie gaat meer over een initiatief vanuit de gemeente en niet vanuit Enexis natuurlijk om weg te stappen. Dus daar zie ik wat spanning.
Zullen we die vraag voor straks houden? Want dat is meer de politieke discussie. Hij wil graag
even... Prima, maar ik veranker hem even hier in deze opmerking.
Omdat hij nu verankerd wordt, wil ik toch even erop ingaan.
Als dat mag,
voorzitter. Ja. Laat ik zo zeggen, Enexis die heeft al een aanbod gedaan aan de gemeente. En het is ook zo dat ze zelf ook zien dat het nu in strijd met de statuten wordt gehandeld. En die staan eigenlijk te springen om de verkoop over te gaan, is mijn indruk. Dus dat is die twee dingen even... Omdat u het zo verankert, kan ik niet laten om er toch even op in te gaan. Maar niet alleen de statuten van Enexis, maar dus ook de publieke wetgeving die geldt voor gemeenten, geeft ook aan dat aandelen alleen uit het oogpunt van het publiek belang aangehouden kunnen worden. En als laatste, een indicatieve planning van wat nou als de raad instemt met de motie, hoe ziet dat er dan uit? Het zou betekenen dat in januari het in de raad wordt behandeld over 2 weken. Dat daarna het college een brief kan doen naar Enexis van nou, dit is wat onze raad heeft aangenomen en we zouden graag tot gesprek kunnen komen. Dan zou de periode van februari tot en met april benut kunnen worden dat enerzijds de directie een besluit neemt om het de AVA voor te stellen. En dan in april 2017 is een algemene vergadering van aandeelhouders. Daar zou dat besluit genomen kunnen worden. En dan vervolgens kunnen we vanaf mei over te gaan tot aankoop van de aandelen. En precies dit is ook de reden dat we niet direct spreken over de opbrengsten. Want het is natuurlijk heel lucratief om gelijk te spreken over wat doen we dan met dat geld. Maar laten we de eerste volgordelijkheid juist doorlopen en eerst ook regelen dat Enexis zelf haar besluiten neemt hierna. Zodat we vanaf mei, eventueel in combinatie met de perspectiefnota, over de opbrengst kunnen spreken. Nou, heel veel informatie in één keer. Kijk even naar mijn aantekeningen. Kijk, het is natuurlijk zo dat als gemeente hebben we een jaarlijkse dividendstroom. Die is natuurlijk heel beperkt ten opzichte van de opbrengst. De opbrengst is meer dan 1 miljoen en die dividendstroom is 25.000 euro. Het ligt natuurlijk in de reden dat een deel van die opbrengst van de aandelen, een heel klein deel, benut wordt om die dividendstroom af te dekken vanuit de lopende begroting. En als laatste opmerking nog is dat de heer Nijdam van de PVP is mede-indiener van de motie. En hiermee zou ik willen voorstellen om de motie in bespreking te geven.
Bedankt in ieder geval. Ik denk dat er wel vragen zijn. Wie heeft er vragen? Meneer Tanga.
Ja, misschien even op dat laatste in te haken. Je houdt rekening met het bedrag wat op dit moment in de begroting staat. En volgens mij is dat iets van 30.000 euro. Als je 1 miljoen hebt, dan heb je volgens mij 3% daarvan. Is 30.000 euro. Dus als je zegt een klein deel. We hebben gewoon 1 miljoen nodig om 30.000 euro bij elkaar te brengen. En de vervolgvraag is erop. Volgens mij heeft Enexis, ik ben het met mijn buurman eens, dat Enexis in principe het initiatief zou moeten nemen. Ik denk dat je dan wat zuiverder werkt. En ik vraag me af of wij geen aandelen Leander moeten kopen. Dat is op dit moment degene die hier de dienst levert. Ik zou me voor kunnen stellen dat Leander op een gegeven moment zegt, neem maar eens een aandeel in ons bedrijf. Tot zover.
Nog meer vragen? Mevrouw Werkman.
Ja, nou, het sluit inderdaad ook wel aan bij wat de heer Tuininga zegt. Is er ook een mogelijkheid dat wij aandelen van Leander aankopen als die mogelijkheid zich aanbiedt? En het andere, de heer Tuininga geeft aan van laat die Nexus met het initiatief komen. Maar ik vraag me af, waarom is het college niet met dit initiatief gekomen? Want wettelijk gezien hebben wij niet eens. Is het niet goed omdat wij dus gewoon geen belang meer hebben bij Enexis. Dus had het al moeten zijn, denk ik, dat die aandelen ter verkoop aangeboden zouden worden.
Zullen we die laatste vraag voor het college bewaren? Ja, meneer Van Os.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag meer richting het college eigenlijk. De heer De Boer stelt dat Enexis een uitvraag heeft gedaan en ook onze gemeente heeft aangeschreven. Mijn vraag is of dat inderdaad zo is. En zo ja, waarom heeft het college destijds besloten om daar niks mee te doen? Dank u wel.
Meneer Groen.
Ja, ik had ook even een vraag aan het college, van de portefeuillehouder, hoe hij staat naar aanleiding van hetgeen wat door SGP ChristenUnie is ingebracht in deze. En aansluit op de vraag van de heer Tuininga, is het wellicht ook niet wijs om een strategisch belang te nemen, omdat we afscheid moeten nemen zeg maar, van Enexis, een strategisch belang moeten nemen in Alliander?
Nog meer vragen? Niets. Dan geef ik eerst het woord aan meneer De Boer om de vraag te beantwoorden. Gaan we daar naar het college.
Dank u wel, voorzitter. Nou, om met dat laatste te beginnen. Ik hoor de heer Van Groen, mevrouw Werkman en de heer Tuininga een oproep doen om, of ja, de vraag stellen van is het geen idee om aandelen van Leander te nemen. Daarvoor is het natuurlijk nodig om in te stemmen met deze motie om eerst tot verkoop van de Nexus over te gaan. En dat is denk ik een goed gespreksonderwerp voor vanaf de periode mei. Om te spreken over de bestemming van de aandelen.
Hij staat in ieder geval wel in de motie opgenomen. In het kader van de bestemmingsreserve. Dus vandaar dat.
Ja, de motie zegt alleen maar van het geld even parkeren. En daarna spreken over de opbrengst. En een eventuele mogelijkheid is om aandelen Leander te nemen. Moet ik er wel twee dingen bij zeggen. Want dan neem ik al een voorschot eigenlijk op die bespreking van mij. Maar twee dingen die ik erbij wil zeggen. Het aandeel Leander wat je dan neemt is natuurlijk is maar heel beperkt. Dus de vraag is wat is dan. Staat het dan nog wel ten dienste van onze eigen inwoners als het maar 0,0x% is? En het tweede is, ook daarvoor geldt dat er geen openbare verhandelbaarheid is. Dus dat het niet makkelijk is om aandelen Leander te verkrijgen. Er moet ook een verkopende partij zijn. Maar dan heb ik een beetje voorschot. De heer Tuininga die vroeg naar de omvang van de dividend, waar ik ook mee afsloot in mijn inleiding. Het klopt inderdaad, dat is 28.000 euro volgens de laatste jaarstukken, de jaarlijkse dividendstroom. Maar in mijn inleiding heb ik ook gezegd van het is niet alleen het financiële belang wat telt, maar er speelt ook een maatschappelijke publieke taak die is weggevallen. En het blijft een beperkte dividendstroom versus de totaal van de opbrengst. En dat blijft, dat is ook als wij gaan beleggen of ergens anders in een andere deel vennootschap investeren uit maatschappelijk oogpunt geldt ook dat dividendstroom. En dat is uiteindelijk een afweging, hè? Dus de afweging van de financiële dividend aan de ene kant. Wat we inderdaad gaan verliezen, die 28.000 euro, moeten we eerlijk zijn, dat gaan we verliezen straks. Versus uiteindelijk publieke taak, wat is nog het belang van de Nexus? En zou een overheid die aandelen dan aan moeten houden, alleen uit het financiële belang? Ja, de wet geeft er al antwoord op. Maar dat is ook een belangenafweging die hier ten aanzien van deze motie gemaakt zou moeten worden door de fracties. Kijk ik even van...
Een hele vraag tussendoor stellen.
Ja hoor.
Ja, ik heb ook nog gevraagd over de termijn. Ik neem aan dat je een soort overgangstermijn hebt, dat je binnen een aantal jaren, dat je dan eventueel, als je al die wetten wil volgen, dat je moet verkopen of gaat verkopen. En ja, daarbij, de 3% rendement krijg je niet overal op het ogenblik. Hoor.
Meneer De Boer?
Op dat ogenblik is 3% is veel, maar historisch gezien is dat, valt dat op zich qua rendement mee. Als we kijken, zeg maar, u vraagt naar de overgangstermijn en dan met name zeg maar, de wet. In die zin natuurlijk een technische vraag, maar wat in de wet staat... in de wet staat dat aandelen alleen aangekocht mogen worden als ze een publiek belang hebben, als het een publieke taak is. De wet zegt eigenlijk niks van wat gebeurt er nou op het moment dat het publieke belang wegvalt. Nou, ligt natuurlijk, kijk, ik zie de portefeuille er al, die heeft er natuurlijk in zijn reactie op deze motie. Had ik niet anders verwacht dat de heer Wijnald dat had voorbereid. Maar de vraag is natuurlijk, wat is dan het redelijke, dat geldt eigenlijk ook als je kijkt naar in het recht, wat geldt dan? Dat is natuurlijk de redelijkheid en billijkheid. Dus wat is nou een redelijke termijn? Het is natuurlijk niet redelijk om te zeggen van in 1 januari 2016 verlies je het openbaar belang en tegen elke lage prijs moet jij 2 januari verkopen. Enerzijds heb ik net al aangegeven, dus dat de portefeuille er vast wel op ingaan, dat er al een aanbod is geweest naar de gemeente. Dus er zijn al mogelijkheden geweest. Anderzijds ik heb ook gesproken met de Nexus, liggen die mogelijkheden er nog steeds. Het is niet voor niks dat die statuten zijn aangenomen. Dus wat is nou een redelijke overgangstermijn? Nou, die ligt dus niet vast in de wet. Maar we praten nu al, we zijn nu al een jaar verder. De provincie Flevoland zat met hetzelfde, als u kijkt naar het kaartje, ik ga even terug. Provincie Flevoland had een belang in de Nexus alleen maar vanwege de Noordoostpolder. En die heeft inmiddels het helemaal al geëffectueerd. Dus de hele verkoop is al geweest bij de provincie Flevoland. En die had ook alleen maar net als de gemeente het oogpunt van publiek belang die aandelen. Dus wat ons betreft, ik ben geen jurist om te zeggen de redelijke termijn is al voorbij. Volgens mij kunnen er advocaten heel lang over vechten. Maar we zijn een jaar verder. Wat mij betreft is het al lang zover. Volgens mij ben ik ook wel op de vraag ingegaan van initiatief bij Nexus. Er lag nog een vraag van het college van waarom komt het college niet met initiatief. Nou, ik denk dat het college, ik mag er misschien niet op ingaan van de voorzitter, maar even korter mag je één zin dan wijden. Ik denk dat het college dan ook wel met initiatief was gekomen, maar dan op een ander moment, denk ik, zat ik zo in. Volgens mij heb ik zo alle vragen beantwoord. Dank u wel.
De boer die kan zo wethouder worden.
Gelukkig hebben we nog een volgende periode. Zijn alle vragen naar wens beantwoord? Dan wil ik nu het woord geven aan wethouder Wijnands.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats zou ik toch de heer De Boer hartelijk welkom willen heten in deze commissie BV. En ook complimenteren met het verrichte werk en het onderzoekwerk om boven water te krijgen hoe we ruim een miljoen, nou krap iets meer dan een miljoen, zouden kunnen vrijvechten om dat te besteden ten behoeve van de gemeente Noordoostpolder. Het is echter zo dat natuurlijk u wil acteren ten behoeve van de gemeente Noordoostpolder. En u bent niet, dacht ik, aandeelhouder van Nexus, want dat zou je haast kunnen denken, zou ik haast willen zeggen. Het is zo dat wij natuurlijk al geruime tijd, inderdaad, u heeft dat mooi geschetst, zijn wij aandeelhouder van Nexus. We zijn dat nog steeds, zou ik haast zeggen, volle tevredenheid. Maar er is natuurlijk, gelet op de gewijzigde omstandigheden, geen reden om die aandelen tot in lengte van jaren aan te houden. Het blijft ook een gegeven dat deze aandelen zeker nog steeds een mooi rendement opleveren. Want als u nu op dit moment, wij de leningen zouden, tot een deal zouden komen met Nexus. En dan is altijd de vraag, wie gaat het eerste de zet doen, want dat kan misschien mede de prijs bepalen. Maar op het moment dat wij 1 miljoen op de bank bijschrijven, dan schrijft u bij aan het positieve saldo wat we reeds hebben. We zitten dus niet om dat geld verlegen. En dat betekent direct dat we dat geld inleveren bij de Rijksoverheid, die daarmee gaat schatkist parkeren. En dat levert gewoon geen fluit op. Dus we zijn dan, en ik zeg dat niet in lengte van jaren, maar we zijn dan wel de komende 1, 2, 3 jaar zijn we gewoon een mooi rendement kwijt. En dat zou dus, als dat gemakshalve over in 2018, 2019 zou afwikkelen, zou dat toch €75.000 zijn. En €75.000 is toch veel geld. Maar dat neemt niet weg dat wij best wel natuurlijk op enig moment van deze aandelen af willen. Alleen we willen daar graag een koppeling leggen tussen datgene wat we ook met Innexis hebben. En dat is bij Innexis hebben we nog een lening lopen. U heeft dat ook verwoord overigens in uw stuk beschreven. Hè? Er loopt nog een lening en krijgen we die ook terug? Ja, die krijgen we ook terug, maar u noemt daar een bedrag in. En daarom heeft u wel een aantal dingen heel mooi opgeschreven, maar dat is uw vraag- en antwoordspel, zou ik willen zeggen. En als wij een vraag- en antwoordspel op basis van raadsvragen, dan krijgt u daar dat antwoord en daar staan we natuurlijk volledig voor. Maar de precieze stand van zaken is dat er in de tijd is er een tranche C geweest en die is volledig afgelost in 2016. En er is nu nog een tranche D en die heeft een bedrag van €75.600. En dat levert overigens ook een mooi rendement op, namelijk van 7,2% rente. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op, dan zit je toch ruim €30.000. En dat heeft alles te maken met de bestaande relatie die ligt tussen Enexis en de gemeente Noord-Oostpolder. Daar willen we echt wel van af. En ons lijkt het een heel goed moment om met Enexis in gesprek te gaan op het moment dat we ook die laatste lening van hun afgelost krijgen. En dan kunnen we ook in één keer schoon schip maken ten opzichte van onze relatie met Enexis. Dat betekent voor ons dat we daar waar we nu op dit moment niet zitten te wachten op dat geld. U weet dat het er op termijn aankomt. We kunnen het in onze liquiditeitsprognose, die we ook tegenwoordig in de begroting meenemen, kunnen we dat natuurlijk wel op enig moment verdisconteren. En dan gaan we graag met een Innexis in gesprek om te kijken, ook op het juiste moment, wie bepaalt wie het eerste beweegt, om het zo maar te noemen, om te zorgen dat we een mooie prijs voor deze aandelen krijgen. We hebben niet het gevoel, en dat bleek ook uit uw eigen beantwoording eigenlijk, dat wij de regels overtreden van de Betfido. En dan is de relatie beëindigd. Maar op dit moment zeggen we, wij voelen er nog niet direct voor om nu gewoon actief tegen Innexis te zeggen, joh, koop onze aandelen maar. Er komt een moment aan, nogmaals wat ik zei, en dat is eigenlijk op het moment dat die tranche D-lijn lening in 2019 of misschien zoveel eerder wordt afgelost.
Dank u wel.
Misschien nog even een correctie over dat voor de goede orde. Dat zit in de motie ook, zit opgenomen dat de heer De Boer stelt voor om een aparte bestemmingsreserve te vormen voor deze gelden. Maar mijn zinziens is dat echt absoluut niet aan de orde. Het is zo dat wanneer die lening die aandelen worden uitgekeerd, dan valt dat gewoon in het rekenresultaat van de gemeente. Vervolgens mogen we hopen dat het in een mooi positief jaar zit. Valt dus ook in een mooi rekeningresultaat. En normaal gesproken wijzen we bij de verdeling van het resultaat dat toe aan het reservebeleidsplan. En dan bent u als raad weer in beeld om daar uw bestemming aan te kunnen geven.
Meneer De Boer.
Voorzitter, mag ik erop reageren?
Ja.
Ik weet niet hoe de proces normaal werkt. Dank aan de portefeuillehouder. Ook complimenten terug aan de portefeuillehouder voor het goede vooroverleg. Ook om te komen tot deze motie. Ook aan de ambtelijke organisatie overigens voor het technische overleg. En de Nexus, die ook heeft meegedacht. Ik moet toch constateren dat de portefeuillehouder met name de financiële argumenten noemt. En die financiële argumenten, ik heb net die afweging genoemd tussen publieke taak en de financiële argumenten. Ja, de financiële argumenten zijn in die zin beperkt, heb ik al gezegd, val ik in herhaling. Maar die wegen ook, zelfs als ze significanter zouden zijn, toch niet zo zwaar ten opzichte van de publieke taak die een gemeente heeft. We zijn nou helemaal geen bedrijf. En u zegt dat ik gezegd heb dat we niet in strijd zijn met de wet FIDO. Niet op 2 januari 2016 in strijd met de wet FIDO. Een stuk redelijkheid in overgangstermijn is redelijk. We zijn nu een jaar verder. Ja, we zoeken de grens op dat we wel in strijd zijn met de wet FIDO. Want u had kunnen verkopen in de tussentijd. U had 2016 kunnen benutten om te verkopen. Nu ligt er weer een kans om in gesprek te gaan. Als we die momenten gepasseerd zijn, is de vraag van wanneer zijn we nou wel in strijd met de wet? En als derde, over het reservebeleid, zegt u... u zegt over het instellen van aparte bestemmingsreserve. We memoreerden net ook al dat de reservepositie van de gemeente goed is. Als we kijken nu naar de solvabiliteitspositie, is dat 61%. Dus dat is prima op orde, ook als je kijkt naar andere gemeenten. Dus er is geen reden om het eigenlijk toe te voegen aan de algemene reserves. En als we kijken naar het reservebeleid wat in december is vastgesteld door de Raad, dan voldoen we ook aan de minimumomvang van de reserves. En dat is eigenlijk ook reden geweest om te zeggen van we stoppen het hier in een aparte bestemmingsreserve. Gegeven het significante bedrag, zou het goed zijn als de Raad daar apart over zou gaan bestemmen om wat te doen met dat geld. Dus de reserves hebben de enerzijds niet nodig en anderzijds is het ook goed als we als Raad apart over dat bedrag gaan praten.
Het hadden wij ons.
Ja, voorzitter. Even misschien over het reservebeleidsplan. Het is zo dat, hoe onze balanspositie er ook uit mag zien, het is zo dat op het moment dat er een financieel resultaat wordt geboekt in de vorm van een rekenresultaat, dat er dan aan de Raad wordt voorgelegd op welke wijze wilt u dat resultaat bestemmen. En feitelijk wordt op dat moment vastgesteld dat bijvoorbeeld een positief resultaat overwegend of het ophoging van de reserve sociaal domein tot het plafond wat u dan op een gegeven moment heeft vastgesteld. En het overige gaat dan, dat is de gebruikelijke gang van zaken, naar het reservebeleidsplan. En u bent als raad altijd dan aan zit op welke moment u uw zaken wil investeren ten laste van die reservebeleidsplan. Dus of u daar nou een andere naam aan hangt, dat is even tweede. Maar ik denk dat het misschien toch wat handigst is om te blijven bij de bestendige techniek en de wijze waarop we daarmee omgaan.
Het is ook niet het meest wezenlijke punt van de motie, want de strekking van de motie is natuurlijk verkoop van aandelen. Het is een technische uitwerking, dus als we daar elkaar in kunnen vinden, dan zou dat mooi zijn.
Maar ik denk dat wij elkaar ook wel kunnen vinden in het verkopen van die aandelen. Het gaat alleen net om het moment van timing. Ik kan echt niet horen, ik ben wethouder, dus ik moet mij aan de wet houden. We hebben er zelf natuurlijk ook onderzoek aan gedaan naar aanleiding van uw aankondiging van die motie en het vele voorwerk. Maar we kunnen toch echt niet vaststellen dat wij in strijd met de wet handelen. En zeker daar waar we nu, hè, want het gaat om van, we zijn geen beleggingsinstelling. Maar daarom zien we nadrukkelijk die koppeling tussen die lening die er al loopt. Van die tranche D die nog randeert, deze aandelen die nog goed randeren, maar er zit een eindigheid aan. En zoals gezegd, die wordt in 2019 afgelost. En dan zijn we helemaal met een schone lijn met Innexis. Dan hebben we op allerlei terreinen niet meer met elkaar doen. En dan denk ik dat je gewoon een hele goede deal kan maken.
Voorzitter, dan blijft bij mij toch de vraag wat u vindt wat redelijkheid en billijkheid is. Als in 1 januari 2016... wij geen relatie meer met elkaar hebben. En u heeft het over, want dan, ik proef toch uit uw woorden dat u zegt van nou ja, als die lening wordt afgelost in 2019, dan zijn we meer dan drie jaar verder. Vindt u dat nog een termijn van redelijkheid en billijkheid? Ik bedoel, ik geloof dat we onszelf het daar wel mee lastig maken. En de statuten zijn niet voor niks gewijzigd. En ik snap wel dat er in de wet dat niet staat. En we kunnen daar natuurlijk procedures over volgen, maar het lijkt mij niet de juiste weg om. Het kan ook los van elkaar. Dus die lening kan los van die aandelen. Dat is niet. U plakt het aan elkaar. Ik zou zeggen, haal het los van elkaar. Het is niet meer ons belang om die aandelen te hebben.
Het hadden wij ons.
Nee, aan zich is er geen aanleiding om die aandelen meer om in lengte van jaren aan te houden. Dus omdat de relatie beëindigd is. Maar dat neemt niet weg dat ons belang, zou ik toch haast op dit moment willen zeggen, speelt enerzijds mee een stuk financiën. Want we kunnen echt wel met elkaar zeggen van nou, we gooien zomaar even 75.000 euro over de schutting. Nou, dat vind ik eigenlijk zonde. Zeker ook gelet omdat we ook nog die andere lening hebben. Ik vind het een kwestie van timing. En wat mij betreft, en ik kan echt niet zeggen of het nou op 1 januari 2019 is, of dat besluit in het laatste kwartaal 2018 wordt genomen. Maar ik vind het er nu onder druk van het feit, de situatie die nu geschetst is, dat Innexis zeg maar hun statuten hebben veranderd. Om onder die druk die aandelen aan te bieden, dat vind ik echt op dit moment niet mooi.
Maar we zijn toch aandeelhouder en daarmee conformeren we ons aan die statuten. Ik bedoel, je bent een onderdeel van het hele besluitvormingsproces. En ook al is je maar klein, ik vind niet dat we ons daar onze handen schoon kunnen houden dan. Ik vind het ook een rare beweging. En tuurlijk ligt dan nog de timing bij het college. Maar ik vind in lengte der jaren 2019 ook wel in de lengte der jaren. Ik bedoel, dan hebben we het toch over een heel aantal jaren. En nou ja, ik zie het. We krijgen nog genoeg te doen. En ik snap heus wel dat die 25.000 euro per jaar wat je vangt aan inkomsten wel 25.000 euro is. Ja. Aan de andere kant denk ik, als we als aandeelhouder mee de statuten hebben ondertekend en wij doen zelf iets wat bij ons zelf past, vind ik een gekke beweging. En ik wil de koppeling echt loszien van die lening, want die horen niet bij elkaar. En dus u koppelt hem aan elkaar, maar die lening kan prima losgezien worden van die aandelen.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Hoekstra?
Dat mag.
Ik heb bij een van de sheets die vraag gesteld aan de heer De Boer over die overgangsregeling, hè, van Enexis die de statuten gaat wijzigen. En daar moeten wij dan ons naar voegen, zeg maar. Hè. Een antwoord was dat we eigenlijk niet geregeld met elkaar. Dus zowel Enexis heeft blijkbaar een verantwoordelijkheid laten liggen en wij als gemeentes natuurlijk, of als aandeelhouders ook. Nou, dan moet je daar met elkaar zien uit te komen. En die verantwoordelijkheid ligt niet enkel en uitsluitend bij de gemeente, maar met name natuurlijk ook aan de andere kant, maar met name ook bij Enexis. De wethouder geeft aan, want u zegt van nou, we moeten ergens een termijn hebben waarin dat opgelost is. Nou, 2019 is dat opgelost, zegt de wethouder met zoveel woorden. Dus dan hebben we een termijn, dan weten we het, dat is concreet. 2019 is het gewoon klaar met Enexis. Nou, daar kan ik op zich wel mee leven. Het is een lange termijn voor u misschien. En oké, maar we hebben wel een termijn. En als we nu het gesprek aangaan, afijn, ik ga de wethouder niet herhalen, die heeft zelf de gevaarlijke punten, maar zeg maar het gevaar ervan aangegeven, of de dreiging die we dan moeten zien te ontlopen. Dus wat mij betreft, prima.
Meneer De Boer wil nog iets aan toevoegen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil op twee dingen wijzen. Dat enerzijds die 2019, dat is een eenzijdige afspraak die de wethouder hier zegt, maar die niet gemaakt is met Enexis. Want Enexis die heeft al een aanbod neergelegd vorig jaar, in 2016. Dus dat is geen afspraak, er ligt geen eindtermijn. En het tweede waar ik op wil wijzen is dat in de motie staat dat ik niet onmiddellijk tot verkoop overga, maar tot verkoop overgaan zodra dit mogelijk is. En daar heb ik over nagedacht, over die bewoording. Dus zodra het mogelijk is om tot verkoop over te gaan, dus dat is... Dat is niet acuut alle minuut, maar dat is zodra dit mogelijk is, zodra er mogelijkheid bestaat. Dus dat betekent het gesprek aangaan met Enexis en kijken zodra het mogelijk is om het verkoop over te gaan.
Voorzitter, dat heb ik gelezen. Ik dacht, dat is zorgvuldig geformuleerd, dus dat, die is voor u. Dat betekent wel dat er nu tot actie overgegaan moet worden om überhaupt het gesprek aan te gaan. En de wethouder zegt nu net aan, geeft nu net aan van nou 2019, dat is eigenlijk het moment, dat is de timing. Dan zullen we met elkaar rond de tafel moeten om dat te gaan regelen. En u zegt, u haalt dat naar voren toe om dat nu te gaan regelen. Zo begrijp ik het.
Voorzitter.
Mevrouw Hoekstra.
Ja, kijk, we hebben nu toch al alles op tafel. Er liggen aandelen en die moeten ergens een keer verkocht worden. Ja? Dus het pakket ligt al open. Had je nog een werkrelatie met elkaar, dan was het spannender. En wie straks nu het langst wacht, ik bedoel, daar zitten natuurlijk twee risico's aan. Dat we het niet halen, of dat je ingaat op het bod wat er wel gedaan wordt. Wat ik lastig vind, is dat die koppeling door de wethouder gemaakt wordt met die lening. Terwijl ik denk, daar waar het moment juist goed is, of vanuit de Enexis, of omdat je zelf die onderhandeling ingaat, dan pak je hem. Maar om hem nu al vast te zetten, heb je ook alles op straat liggen. Dus je onderhandelingspositie ben je al lang kwijt. Die hebben we nu al weggegeven, doordat de wethouder nu al een antwoord heeft gegeven wanneer hij het wel wil.
Ben ik het
ook, ja, dan grinnikt Enexis ook volgens mij, hoor, als je hem via Enexis wil kopen.
Meneer Tuininga.
Voorzitter, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik kan me vinden in de woorden van de wethouder, die zegt je moet het moment opzoeken dat je een deal kan maken, dat je gewoon in één keer netjes van elkaar af bent. En daar zijn, denk ik, die maatschappijen zijn er ook gewoon gevoelig voor. Dat ze op een gegeven moment wordt af kunnen wikkelen, afwerken, klaar is uit. Ik neem aan dat er in die statuten toch nog iets opgenomen staat over termijnen.
Meneer De Boer.
Kijk, er wordt gewezen op de statuten. En de statuten zijn toch niet eens zo erg als je strijdhandelt met de statuten. Want de statuten van de vennootschap, wat veel erger is de wet FIDO. Het is gewoon de wet waar jij moet houden. De financiering van decentrale overheden. Maar in beide geldt dat er geen overgangstermijn staat. Zowel niet in de statuten als in de wet FIDO, die alleen spreekt over aankoop van aandelen, mag alleen de publieke taak hebben. Daarin begrepen natuurlijk dat aandelen altijd de publieke taak moeten hebben. Maar er staat niks geregeld over wat nou als die publieke taak wegvalt. Moet je binnen x weken of x maanden die aandelen verkopen. Dus ja, daar geldt een redelijke termijn. En onze fractie is van mening dat aangezien er al een aanbod gedaan is, aangezien Enexis al getracht heeft gesprekken op te starten, dat de redelijke termijn nu toch wel zover is.
Zijn er nog meer mensen die een vraag willen stellen aan de wethouder? Meneer Gerritsen.
Ja, ik had meer een vraag aan de heer De Boer.
Mag ook.
Ja, u noemde daar straks van dat u zei van dat de aandelen moeten worden verkocht op het moment dat dat kan. Maar u zegt ook tegelijkertijd van we zijn nu al een jaar vaardig. Dus een jaar eerder had het ook al gekund. Dus ik zie het punt van de wethouder wel dat hij zegt van nou laten we dan het nodige met het aangename verenigen en het in 2019 doen als daar de tijd voor is. Ik zie daar niet zozeer het probleem van in en ik ben het met de heer Gastrovile eens. Dat dit makkelijk, want er zit geen termijn op, dat zegt u net zelf.
Ik heb niet gezegd dat er geen termijn op zit. Er zit een redelijke termijn op.
Een redelijke termijn. Nou,
maar wat is redelijke termijn?
Ja, wat is redelijk?
Dus dat is in ieder geval geen termijn. Maar dat is de inkleuring van redelijkheid, dat kan natuurlijk alle kanten op. Maar die 2019, dat is dus niet vanuit Enexis. Dus de wethouder veronderstelt dat er in 2019 vanuit Enexis genegenheid is om tot aankoop over te gaan. Al dan niet door inkoop van aandelen of dat er dan een aankopende overheid is. Dus dat een andere overheid is die aandelen wil verkopen. Die 2019 is geen afspraak of een eindtermijn.
Die statuten zijn veranderd nadat wij er al aandeelhouder van waren. Dus in feite vallen we nog onder de oude regeling, als ik het goed begrijp. Dat is niet zo.
Ik wil misschien op uw knopje drukken van als u spreekt en dan weer uitdoen als u klaar bent. Ja, dank u wel. Nog de laatste vraag.
Wil ik mijn vraag van het begin toch even herhalen aan de heer De Boer. Ja. Ik stel u de vraag, het regime waaronder wij de aandelen hebben verkregen is veranderd nu. En wij vallen dus blijkbaar niet meer onder het regime waaronder wij de aandelen hebben verkregen. We vallen nu onder het nieuwe regime. Is dat juist wat ik zeg of is dat niet juist wat ik zeg? Volgens u.
Meneer De Boer.
Kijk, het is heel simpel. Of ja, die aandelen die zijn natuurlijk van oudsher heb je die energieaandelen. In 2019 heeft die splitsing, 2009 heeft die splitsing plaatsgevonden. Op dat moment stonden in de statuten nog niet dat de aandeelhouders in het verzorgingsgebied moesten liggen. Dat is vorig jaar toegevoegd. Aan de andere kant, dat is één, dat geldt op niveau van de vennootschap en op niveau van de wet, heeft altijd al in de wet gestaan dat gemeenten alleen maar hun aandelen mogen aanhouden, publieke taak. En dat is nooit gewijzigd, dat is altijd al zo geweest. Dus de wet heeft altijd al gezegd, alleen maar publieke taken aandelen en de statuten die zijn veranderd en we vallen nu onder de nieuwe statuten. En de oude statuten zijn niet meer rechtsgeldig, dus we vallen volledig onder de nieuwe statuten. Zonder dat er iets in die statuten is geregeld over eventuele verkopen van.
Volgens mij wil wethouder Wijnands hier ook iets over zeggen.
Ja, voorzitter, waarom heb ik gezegd dat het zaak is en verstandig zou zijn om het beëindigen van de relatie van met Enexis te koppelen aan het moment dat wij die tranche D lening moeten aflossen. Die mag overigens niet vervroegd worden afgelost door Enexis. Maar je zou je wel kunnen voorstellen, want dan u vraagt zich af, ja, wij moeten als gemeente, gelet op de wet Fido, gelet op de wijziging van de statuten van Enexis, moeten wij niet als beleggingsinstellingen als gemeente gaan fungeren. Dat is ook niet ons doel. Maar u streeft naar eindigheid van die relatie en daarvoor hebben we een hele mooie stok achter de deur. Dat is dus die tranche D-lening waar een rendement van 7,2% afloopt. En ik vraag gewoon aan u als raad, geef ons, ik zou het haar zeggen, ons treasury management het vertrouwen dat wij op verstandige manier met ons geld omgaan. Dat we enerzijds proberen rendement te maken daar waar het kan, maar tegelijkertijd het moment op te zoeken dat als wij bijvoorbeeld een deal zouden kunnen maken met Enexis en dat leidt tot een goede prijs, dat wij misschien toch eerder een stukje aflossen van die lening. Dus op die manier aan zet komen om een goede prijs voor onze aandelen te krijgen en ook op een nette manier van die trans-D-lening af te komen. Op die manier willen wij graag een relatie opbouwen met Enexis en eigenlijk ook onze relatie met Enexis beëindigen.
Ik weet niet of dat mag van de voorzitter, maar ja, mag nog reageren. Over de prijsvorming, ik ga alleen even in op de prijsvorming, want de rest heb ik al eerder op ingegaan en dan wordt het wat wisselwerking van de argumenten. De prijsvorming, dat is een onafhankelijke waarderingsopinie. Die is in 2016 heeft die plaatsgevonden. Die legt de prijs, als je kijkt naar het aandelenpakket van de Doospolder, op 1.030.000. En die onafhankelijke waarderingsopinie die wordt ieder jaar herhaald. Dus het is geen kwestie van onderhandelingen. Ieder jaar ligt er een onafhankelijke waarderingsopinie. En in de motie is ook een ondergrens opgenomen van 1 miljoen. En dat is ook bewust gedaan. Van het kan toch niet zo zijn dat de motie wordt aangenomen, dat er een soort drukmiddel ontstaat. En dat bijvoorbeeld, om dat helemaal te voorkomen, er ligt natuurlijk een onafhankelijke waarderingsopinie. Maar om dat helemaal te voorkomen, ligt ook die ondergrens van 1 miljoen bewust in de motie. Dus er is geen sprake van onderhandelen en lening aflossen en een hogere prijs kunnen krijgen. Dus geen management wat betreft prijsvorming van dat aandeel.
Nee, maar het heeft wel allemaal met timing te maken. En in die zin zeggen we ook aan wanneer de opbrengsten vallen. En op welke wijze je kan zorgen dat een lening op die op enig moment afloopt. Dat je zegt van nou, die wil ik toch naar voren halen. En dat levert ook, dat kan ook soms een stukje extra afkoop hebben. Dat hebben we overigens ook gedaan toen we die Edon-lening, waarvan we in 8 december 2015 een besluit hebben genomen. Die hebben we ook afgelost. En toen, daar wilde namelijk Enexis ook heel graag af, omdat daar een hele hoge rente op lag en dat die eeuwigdurig was. En daar hebben we ook een mooie deal voor gemaakt. Dus dat is ook aan het treasury management, zou ik zeggen, weggelegd. Om, gelet op de omstandigheden en ook gelet op datgene wat u hier als raad ventileert, dat daar waar de relatie met Enexis eindig is, op een goede manier een goed moment te kiezen om ook de aandelen over te dragen. En u heeft, laten we zeggen, een eindigheid. En dat is wat ik zeg. Wij willen als college van deze aandelen af. Voor het moment of met het moment dat die lening uiterlijk van die Trans-D in 2019 wordt afgelost.
Mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter. Ik vind het een oneigenlijk argument om het over het vertrouwen van de portefeuillehouder te hebben. Daarmee wordt de discussie teniet gedaan, want het gaat over de inhoud en het gaat niet over het niet vertrouwen en onderhandelen. Er wordt een oproep gedaan om nu afstand te doen. En ik blijf het toch lastig vinden dat als we het kennelijk spannend hebben in een debat, of als we elkaar niet vinden, dat er dan gevraagd wordt, kunt u niet vertrouwen hebben in ons? Ja, prima. Alleen een aantal partijen zeggen nu, en we dienen het graag mee in deze motie, sta er eerder voor open en koppel het niet aan elkaar en neem de wet voor wat die is. En dat heeft niets met wel of niet vertrouwen te maken. Dus dat wou ik toch gezegd hebben.
Nou, mevrouw Hoekstra, ik ben blij met die opmerking. Ik zie het helemaal niet, mijn opmerking, in die richting. Hè. Het gaat erom dat het treasury management bij ons, die dealt met onze bankstanden. Die kijkt op welke wijze we zo goed mogelijk omgaan met uw geld, met het geld van de gemeente, met het geld van onze burgers. En die kijken dus ook wat dat betreft, en dat zit ook structureel in onze begroting. Dus als die aandelen verkocht, moet onze begroting ook worden aangepast. Dus die kijken heel gedreven naar op welke wijze we verstandig die middelen inzetten. En het gaat me meer om naar die organisatie, die ambtenaren, die weten precies van hoe het er aan de hand. Maar die hebben nu ook, hè, dat heb ik al aangegeven, die nemen ook de kaders mee. Aan het eind of in de loop van 2019, op het moment dat die Trans-D-lening wordt afgelost, dat dan ook die aandelen moeten zijn overgedragen.
Wat mij betreft nog een laatste vraag voor ons. En waarom houden we dan de aandelen niet aan na 2019? Dus waarom niet tot 2020 of 21 of 22? Waarom in 2019?
Omdat ik vind dat er een redelijke en billijke termijn na 2019 zou zijn verstreken.
Volgens mij zijn alle vragen beantwoord en leven er nog onduidelijkheden of is alles helder?
Ik kijk, ja, de enigste onduidelijkheid. Ja, er wordt nogal geschermd met die wet FIDO en ik vraag me af, ja, staat er een bekeuring op of zo als je iets niet doet?
Meneer de Boer, kunt u je antwoord op geven?
Ik weet niet of die vraag meer voor de portefeuille er is. Volgens mij zou je als overheid altijd aan de wet moeten voldoen. Maar of er nou een straf op staat. Ik kan me hoogst voorstellen dat de accountant het zijdelings in zijn rechtmatigheidscontrole meeneemt. Maar volgens mij is er geen strafbepaling als je als overheid niet.
Klopt het, wethouder Wijnands, wat hij zegt?
Nou, voorzitter, ik zou het niet durven zeggen wat precies in die wet FIDO staat, maar ik denk dat de heer De Boer precies het juiste zegt. Onze accountant controleert natuurlijk altijd of de rechtmatigheid en de juistheid is dat wij een dergelijke aandeel in onze bezit hebben.
Dank u wel. Ik wil toch even rondkijken. U hoeft geen antwoord te geven, maar of u al enigszins idee heeft of u voor bent of tegen bent of dat u terug meeneemt naar de fractie van de SP.
We dienen hem graag mee in.
Dank u wel. De fractie van de PvdA.
Ik neem hem terug in de fractie.
De fractie van de PVVP was al mede-indiener.
Ja, we zijn mede-indiener.
Ja,
dus.
Ja, u was het ook. Dank u voor uw antwoord.
Meneer, we nemen hem terug naar de fractie.
CDA. De fractie van de Politieke Unie.
Wij hebben geen behoefte aan deze motie en wij ondersteunen het verhaal van de wethouder.
Ja, dank u wel. De fractie van D66.
Ja, we nemen wel even terug, maar grote steun voor het standpunt van de wethouder. Waarschijnlijk zullen we niet meer instemmen met de motie.
Ja, fractie van ONS.
Ik sluit me aan bij de woorden van D66.
Ja, fractie van de VVD.
Ik neem ook nog even mee terug naar de fractie, maar ook wij zien niet direct de behoefte aan deze motie.
Ja, dank u wel allemaal. Dan is hierbij dit onderwerp afgehandeld en dan zijn we alweer bij punt 6. Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen. Het aanbieden van een nota misbruik en oneigenlijk gebruik is een verplichting die voortkomt uit de financiële beheersverordening van de gemeente Noord-Oostpolder. Deze nota bevat een integrale uiteenzetting van het algemene gemeentelijk beleid ten aanzien van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen. U kunt uw vragen aan de wethouder stellen. Ik begin bij de fractie van de SP.
Nou, eigenlijk heb ik geen vragen.
De fractie van de PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een tweetal vragen aan de portefeuillehouder.
Mag u stellen.
Dank u. De eerste vraag.
Ja, ik denk nou, daar nou komt het.
De eerste vraag heeft betrekking op het evaluatie van het MNO-beleid, pagina 8.3 over preventief en repressief. Of de wethouder op de hoogte is van nieuwe informatie die voort is gekomen uit de evaluatie waarover werd gesproken. En de tweede vraag heeft pagina 8.4.3. En de tweede vraag heeft betrekking op integriteit, pagina 12.6, in zaken integriteit relaties, over de integriteit van medewerkers en besturende contacten, et cetera, de wethouder daar wat nadere toelichting over zou kunnen geven.
Waar wilt u toelichting precies over? Want het is een beetje een algemene zin die u maakt.
Er staat integriteit van medewerkers en besturende contacten met belanghebbenden is een punt van aandacht. En dat had ik graag even toegelicht als dat kan.
Ja, dank u wel. Ja. Meneer Elschot.
Wij hebben geen vraag.
Meneer Groen.
De CDA-fractie heeft geen vraag.
Ik kijk even verder. Zijn er nog meer fracties die vragen hebben? Mevrouw Werkman.
Dank u wel. Het is niet zozeer een vraag over de nota, want die is mij wel duidelijk. Ik kom tijdens de jaarstuk ook niet vaak tegen dat er sprake is van fraude of dingen van fraude. Maar ik vroeg me af of dat misschien wel het geval is bij oneigenlijk gebruik. Komt het vaak voor dat u repressieve of wat voor maatregelen dan ook moet nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan of misbruik? Komt er vaak misbruik voor in een organisatie?
Het is een beetje een technische vraag, vind ik, want die had u bij de beleidsambtenaar kunnen stellen.
Oh, natuurlijk. Ja, sorry, daar heeft u helemaal gelijk in.
Dus daar hoeft de wethouder geen antwoord op te geven. Of u moet zoveel geweldige informatie daarover hebben. Dan is aan u het woord.
Ja, voorzitter. Ik ga even graag op de vraag van PvdA GroenLinks in. Dan begin ik even met de laatste vraag, want die kon ik even nog opzoeken. Dat was integriteit in zaken relaties. Het staat hier eigenlijk ook wel beschreven. Hè? Je moet uitgaan van dat medewerkers van de gemeente integer handelen, omdat zij ook in situaties kunnen belanden waarbij die integriteit ter discussie zou kunnen worden gesteld. Vandaar dat er ook protocollen zijn, bijvoorbeeld daar waar we gaan aanbesteden, inkoopbeleid is. Dus dat staat hier ook eigenlijk beschreven. Hè? Er zijn richtlijnen ook voor het aannemen van cadeaus, invitaties om mooie naar evenementen te hebben. We zien in de landen, hebben we daar afschuwelijke zaken gezien rondom woningcorporaties, zou ik haast willen zeggen. Nou, in zulke situaties zullen wij als gemeente natuurlijk niet belanden. Dus we proberen dat te borgen door de nodige richtlijnen in te stellen. En ook protocollen te doen, bijvoorbeeld in het kader zoals dat beschreven is bij het afsluiten van contracten onze aanbestedingsbeleid. Dan even andere vragen. Dan moet ik even dat punt even bijpakken. Dat stond voorzitter, pagina 8.
Ja,
volgens mij was dit ook een punt wat de accountant al een aantal jaren in het verslag had gezet, dat we dit beter af moesten dekken. Dus of de autorisaties in het proces duidelijk waren. En of je dus dat ook terug kunt halen in het proces als je het zou moeten doorlopen. Dus volgens mij sluit dit stuk ook bij aan wat in de auditcommissie al eens een aantal keren door de accountant naar voren is gebracht. Dit was een kwetsbaarheid in onze organisatie.
Dank u wel.
Maar voorzitter, daarom is ook deze nota gekomen. Hè. Deze nota is ook weer een kader om andere regels vast te stellen. En belangrijk is in al dat soort zaken dat natuurlijk onze eigen interne controle ons ervoor zorg moet dragen. Dat wij voldoende de vinger op de zwakke plek kunnen leggen waar die eventueel zou kunnen ontstaan. En een heel belangrijk gegeven in al dat soort zaken is dat ook jouw de administratieve organisatie en je interne beheersing van de organisatie gewoon goed voor elkaar is. En dat hebben we op allerlei manieren geborgd en geregeld. Maar dat moet, daar moet ook natuurlijk worden op toegezien. En dat is de reden waarom wij natuurlijk ook een interne controle hebben. Dan moet ik even met u naar punt 8. Of
pagina 8.
En welk punt was het, meneer Everin?
4.3 preventief en repressie.
En welke specifieke vraag had u?
Er werd hier gesproken over de evaluaties die nodig en nuttig zijn voor zowel bestaande als nieuwe regelgeving en dat die regelmatig voorkomen. En de vraag was eigenlijk van, bent u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die voort zijn gekomen uit de evaluaties? Dus eigenlijk of daar een nieuw inzicht uit is ontstaan, wat weer van toepassing zou kunnen zijn op de huidige regelgeving.
Nou, ik heb geen specifieke kennis, kan ik u nu zo noemen, die uit bepaalde evaluaties zijn voorgekomen. Maar het is wel zo dat, en dat ziet u eigenlijk met allerlei beleidsstukken die in de gemeente zijn. Op enig moment stelt u een beleid vast, dat wordt geëvalueerd en vervolgens stelt u nieuw beleid vast. En dan houdt u rekening met datgene wat u hebt opgehaald. Dat is hetzelfde nu bijvoorbeeld met subsidiebeleid. U evalueert dat. Sterker nog, er komt nog zelfs een rekenkamer. Dat nemen wij op het opstellen van nieuw beleid. Dus zeker in dit soort zaken, als je praat over deze nota, ja, dan moet je zorgen dat je gewoon heel scherp aan de wind zelt.
Dank u wel. Zijn alle vragen naar wens beantwoord?
Nou, ik ben wel sensatiebelust.
Ja. Oh, sorry. Ja, helder. En ik hoor het graag als er nieuwe ontwikkelingen uit voort zijn gekomen uit de evaluaties.
Als het goed is, worden we altijd op de hoogte gehouden door het college. Heeft u nog informatie? Want ik hoor hier iemand die heel graag iets wil weten over eigenlijk fraude is van oneigenlijk gebruik.
Nou, voorzitter, als er fraude zou zijn, dan wordt dat gelijk natuurlijk zo hoog mogelijk opgespeeld. Want fraude is niet toegestaan bij de wet. En wanneer we spelen, worden daar gewoon sancties op gepleegd. Wanneer we praten om eigenlijk gebruik, dan ziet u dat we in een andere situatie zitten. En dat is een interpretatie van de regels op een wijze waarop je dat niet eigenlijk zou willen. Ook daar zijn we scherp op. Dus dat wordt eigenlijk voortdurend gecontroleerd en op gelet. Maar ik kan u hier niet gevallen. En ook als die aan de orde zouden zijn, dat betreft de personen. En ik denk niet dat we dat publiekelijk op deze manier zouden moeten behandelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de directie en de bestuurlijke en ambtelijke organisaties zeer scherp zijn op dat soort situaties.
Ja, nou, de reden waarom ik dat dus eigenlijk vroeg is inderdaad van, als dat die signalen er wel zijn, heeft dat dan gevolg gehad voor deze nota, waardoor bepaalde maatregelen wel extra aangescherpt zouden worden bij bijvoorbeeld verstrekken van uitkeringen of bij wat dan ook. Of daar een direct samenhang mee was dan.
Die zijn er niet, nee.
Oké, dan ga ik even een rondje doen voor wie het een hamerstuk is en voor wie het een bespreekbut is. Bespreekstuk is de fractie van de ChristenUnie-SGP.
Een hamerstuk.
De fractie van de VVD.
Hamerstuk.
De fractie van ONS.
Hamerstuk.
De fractie van D66. De fractie van de Politieke Unie.
Hamerstuk.
De fractie van het CDA.
Hamerstuk.
De fractie van de PVVP.
Hamerstuk.
De fractie van de PvdA.
Hamerstuk.
En de fractie van de SP.
Hamerstuk.
Dan is het hierbij een hamerstuk voor de raadsvergadering.
Dank jullie wel.
Dan zijn we bij de ballotagelijst aangekomen. Die ballotagelijst heeft nog wel eens voor reuring gezorgd in verband met moties waaraan gerefereerd werd of op andere momenten. En die ballotagelijst is eigenlijk ontstaan in 2012 en op ja, aanvraag van de SP, staat deze nu op de agenda om hier eens gewoon over te praten? Waarom is die volgorde er nog? Waarom is die ballotagelijst er überhaupt nog? Of kunnen we hem aangaan vullen of andere volgordes gaan geven? Dus ik wil het woord geven aan de fractie van de SP om het verhaal te doen.
Nou, de ballotagelijst is vastgesteld voordat de SP in de raad kwam. En op een gegeven moment komt zo'n ballotagelijst ergens uit de hoge hoed, wanneer het iemand past. En dat was bijvoorbeeld bij de Politieke Unie bij de onderhoud in het groen. En dan ga je op zoek naar zo'n ballotagelijst en dan blijkt daar nou, een volgorde te staan, waarvan voor mij niet helder was of het een willekeurige volgorde was of een, nou ja, op volgorde ook echt neergezet. Het is verouderd en ik vroeg me af, willen wij tot in de lengte der jaren deze lijst nog zo hanteren? De wereld ziet er echt heel anders uit. Wanneer gebruiken we hem nog wel of niet? Kunnen we niet gewoon zeggen dat er was 2012, daar is hij in verwerkt en het is klaar? En zodra we zelf vinden als partij, we willen iets naar voren brengen, dan hebben we daar financiën voor over of niet? Nou, kun je dat opnieuw brengen, maar hoe lang willen we aan deze ballotagelijst blijven refereren? Dat is eigenlijk mijn vraag. En welke status vinden we met elkaar dat hij nog heeft?
Zal ik een rondje doen? Oh, ja, is goed. Meneer Tuininga, dan mag u beginnen.
Ja, wij werden even genoemd dat wij hem gebruiken. Het kwam ons wel aardig goed uit, dat de bezuinigingen op de openbare ruimte.
Dat is een heel eerlijk antwoord. Stonden.
Dus daar hebben we wel gebruik van gemaakt. Ik vind op een gegeven moment, ja, het is in het verleden is het vastgesteld. Volgens mij hebben we dat toen op dat moment ook redelijk verstandige mensen hebben daar toen over beslist. Het zit in de jaarstukken. En ik wil niet zeggen dat die heilig is en dat die tot in lengte van jaren behouden moet blijven. Maar ik vind het argument, de SP was daar niet bij. Dat vind ik geen argument. Dan gaan we alles misschien lostrekken waar de SP niet bij was. En daar voel ik niet zoveel voor.
Nou, dat was ook niet zozeer direct mijn reactie. Alleen, de wereld ziet er inmiddels, er was toen een andere noodzaak. En we zijn vlak daarna ook met, is er een poging geweest om een scenarioplanning te doen. En dat had ook met de bezuinigingsrondes te maken. En toen werden we verrast dat het in één keer toch eigenlijk weer beter ging met de gemeente. En is dat weer aan de kant gezet. En dan denk ik van, wat willen we nu dit lijstje zo houden? En dan wil ik eigenlijk, als dat zo is, dan zou ik het lijstje wel ter discussie willen stellen. Aan volgorde of aan financiën. En misschien is die onderbouwing van financiën nu al niet meer relevant. En sommige dingen gaan nog gewoon door en niet door. Nou ja, dus
ik zit even dat lijstje nog na te kijken. Maar volgens mij, mag ik doorpraten? Maar volgens mij zijn de meeste punten zijn weg.
U heeft een hele memo gekregen. Daarin kunt u precies zien wat er van gedaan is en wat niet. Ja. En wat onderweg eigenlijk uit het oog verloren is.
En ik bedoel, nou we die bezuinigingen in de openbare ruimte, ja, draaien we gewoon terug. Ik denk dat lijstje weg is nou, als ik dat zo bekijk.
Wie wil er nog meer wat over zeggen? Meneer Van Oost.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het argument dat de SP er niet bij betrokken was geweest, daar zou ik ook niet voor vallen. Maar er worden wel andere goede argumenten genoemd natuurlijk. U nam zelf ook al een voorschotje, voorzitter, van waarom hebben we die lijst überhaupt nog? We hebben met z'n allen een gedegen proces waarin wij ons geld besteden als gemeente. Veel van die bezuinigingen zijn al teruggedraaid. De wereld is veranderd, dus inderdaad, waarom hebben we die lijst nog? Wat ons betreft gaat die overboord en gaan we gewoon netjes het normale proces in, wat we elk jaar doen.
Ja, dank u wel. Nog meer mensen die hier wat over willen zeggen. Meneer Filet.
Ja, voorzitter. Nou, wij zijn op zich wel blij dat de SP dit een keer op tafel legt. Want we merkten in de afgelopen periode met de raadsvergadering dat er moties kwamen. En er werd van alles gedaan om reserves aan te boren om zeg maar politieke doelen te behalen. Terwijl feitelijk onder het regime van die ballotagelijst nog leefde. Dus het is goed om dat te doen. De memo die erbij zit laat duidelijk zien dat er eigenlijk geen sprake meer is van dat lijstje. Dus het kan net zo goed kunnen met elkaar besluiten. En wat mij betreft besluiten dat dan ook maar. Die ballotagelijst heeft zijn waarde gehad. En dat eindigt per heden. En we gaan vanaf nu het normale proces in, zoals de VVD net zei.
Dank u wel. Nog meer partijen die er wat over willen zeggen. Ik doe zo'n rondje hoor. Of wat u wilt dat die blijft bestaan, aanpassen of opheffen. Maar wilt u nog even inhoudelijk iets over zeggen? Niemand? Ja, meneer Elschot.
Nou, ik ben het wel met de heer Filet eens om deze lijst op te heffen.
Meneer Grom.
Wij zijn op zich ook blij dat de SP dit even hier in de commissie aan orde heeft gesteld. Alleen de argumentatie vanuit het verleden dat ze daar niet bij betrokken zijn, dat vinden wij ook geen inhoudelijk valide argument. Maar ja, wat net ook al gezegd is, het is natuurlijk zo dat hetgeen wat op de ballotagelijst is, is eigenlijk niet meer, niet meer aan de orde. En wat dat betreft moeten we ook weer vooruit kunnen kijken. En dan is ook de vraag van hey, hoe gaan we hier met z'n allen verder.
Dank u wel. Ik wil misschien ook hetzelfde zeggen over dat de SP hier niet bij is. Ik heb het anders begrepen als voorzitter, laat ik het zo zeggen. Dat ze bedoelde, wij waren hier niet bij, dus weet je ook niet van een ballotagelijst. Zo heb ik hem begrepen.
En kijk, er staan nog wel steeds dingen op dat lijstje. Sport staat nog steeds een taakstelling op. En voordat we het weten, refereren we toch weer terug aan dit lijstje. We krijgen de discussie nog rondom het armoedebeleid. Dan refereren we weer aan een lijstje. En volgens mij moeten we stoppen met het lijstje. En is ieder punt een eigen discussiepunt inmiddels geworden. Zonder dat we in 2012 leven, want we gaan in 2017 zijn we ingegaan. Nou, dat was eigenlijk mijn verzoek van... Het maakt je ergens onmachtig, hè, als je dat lijstje zo in één keer weer uit de hoge hoed haalt. En dan hebben we daar ooit een klap op gegeven en alles ziet er anders uit. Dus ik ben blij dat de toon in deze commissie is van laten we dat bij 2012, wat toen was, ook zo laten. En bij ieder nieuw punt waar we het hebben over bezuinigingen of taakstellingen erop en eraf halen, dat het een eigen stukje is zonder dat we nog weer refereren aan deze lijst. Dat zal mij wel wat waard zijn.
Meneer Mahmoud?
Dat lijkt me goed.
Ja. Ik dacht dat u iets
goede
wilde.
Afleiding voor, ja. Voor dit punt.
Ja, ik geef de wethouders ook nog even het woord, maar we kunnen even met elkaar over discussiëren nog.
Voorzitter, ik hoef hier niet over te discussiëren, want dat hebben we eigenlijk allemaal al eens een beetje gezegd. Ik zit me even te zoeken naar het formele punt. Hoe kaarten we dat dan met elkaar af? Is dat bij deze dan besloten of moet het een raadsbesluit zijn?
Nou, ik wil eerst even wethouder Wijnands het woord geven. En misschien kan hij daar ook al een antwoord op geven. En anders gaan we dat even... via de griffie verder regelen. We gaan eerst zometeen even inventariseren wie er nou echt nog wil dat deze ballotagelijst hebben staan of aangepast wordt of weggehaald wordt. En dan zien we daarna verder. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, wat mij betreft heb ik nooit een ballotagelijst gekend. Want toen ik in 2014 kwam, toen heb ik hem wel eens zijdelings, is het woord tijdens een verhitte debat wel eens genoemd. Van er is een ballotagelijst. Toen kende ik hem ook niet. Nu ken ik hem wel. En ik kom tot dezelfde conclusie dat hij zichzelf overbodig heeft gemaakt. En ik denk dat we dat ook zo moeten houden. Als er om welke reden dan ook in onze financiële paragraaf dingen veranderen. Dan vindt dat zijn plek in de perspectiefnota. Dan gaan we de discussie met u als raad aan. En dan zeggen we dit zijn de vooruitzichten. Hier moeten we maar rekening houden. En doorgaans komt het college met voorstellen in uw richting. Die dan eventueel geëffectueerd moeten worden. Maar wat ons betreft streep door deze ballotagelijst.
Dan ga ik even het rondje doen. De fractie van de SP.
Weg met dat ding, zou ik zeggen.
Ja, het zou ook volgens het verhaal hebben gekund dat u een aandacht willen passen. Dus daar wil ik het even zeker weten. De fractie van de PvdA.
Ik kan er wel mee instemmen.
Ook weg ermee, bedoelt u? Ja, de fractie van PVVP.
Nou, ik heb net al gezegd dat u weg mag.
Ja, ik wil even het officiële rondje doen. Fractie van het CDA.
Sluit ons aan bij de wethouder.
Ja, fractie van de Politieke Unie.
Ja, wij zijn net op tijd geweest met de openbare raad.
Ja.
En nou mag je weg.
Ja. Jullie zijn een slimme fractie. Fractie van D66.
We kunnen veel leren van de politiek, ja. Hebben we begrepen. Ja, hij mag weg, graag. Allee, ik zit zoek wel naar het formele moment.
Daar gaan we daarna verder achteraan. Fractie van de ONS.
Ja, volgens mij is hij inderdaad ook achterhaald en is alles ook al wel gezegd. Dus voor mij mag hij weg.
Ja, fractie van de VVD.
Gek op lijstjes, maar niet deze.
De fractie van de ChristenUnie SGP.
Niet gek op lijstjes, maar deze hoeft ook niet te bestaan.
Nee. Ik ga via de Griffie overleggen of dit inderdaad, of dit met raadsvoorstel moet of niet. Of dat bij deze besloten kan worden. Maar daar horen we verder nog van. Dan is bij deze de vergadering gesloten. Allemaal hartelijk bedankt voor aanwezigheid. Tot volgende keer.